Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Live vanaf de burelen van Meer van Dit. Is dit Teun en Gijs vertellen alles?
Vertellen alles! Nou Gijs, ja, we gaan een koekjesdebat aan.
En we gaan diep in het koekjesdebat.
Diep in het koekjesdebat. Ook de vraag die toch altijd maar weer speelt. Waarom zijn we bang voor onze vrouwen en moeten we dat zijn? En hoe maak je een bed op?
En we wassen onze handen in onschuld. En Teun, als we een tiran willen worden, dan zou ik eens even heel goed naar jou luisteren deze aflevering. Yes.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Hallo Teuntje.
Hallo Gijsje.
Hallo Teuntje.
Zit je er een beetje lekker bij?
Nou, eigenlijk best wel.
Ja, hè?
Ja, zit lekker aan onze nieuwe tafel op de burelen van Meer van Dit.
Fijn tafeltje ook.
Ja, heel fijn tafeltje. Ja, ik vind de textuur van het blad heel prettig. En wat is textuur toch belangrijk in het leven?
Sowieso, en textuur van een blad ook al helemaal.
Zeker.
En Gijsje, ik heb het idee dat je kuchje weg is. Of is dit
nee,
nu,
dat
moet
is
ik dat
een
juist
idee.
Niet ter sprake
dat
brengen?
Ik zou het zeker niet ter sprake brengen.
Okay. Oh ja, zie je. Oh god.
Het laatste wat je met mij moet doen, als je me niet wil laten kuchen, is praten over mijn kuchje.
Yes, ja. Oké. Okay. Hey Gijs, even een quizvraagje voor jou. Ik denk dat gaan we dan in de loop van deze aflevering
gaan we dat onthullen, het antwoord.
Misschien is het niet heel moeilijk, maar misschien ook wel. Gijs, wie groeide er...
Wie of wat?
Wat, wie, yeah. Ja.
Ja.
Welk?
Welk?
Groeide mede dankzij ons in de afgelopen 3 jaar met 1700%.
1700%?
Want je hoort wel vaak mensen zeggen van ja, ik deed 150% mijn best. Dat kan niet.
Ja.
Maar je kan dus wel met 1700% groeien.
Ja, dat is waar. Waarom kan je dan eigenlijk niet 150% je best doen?
Nou ja, dus als je 1700% groeit, dan ben je dus je bent eerst ben je 100% en dan word je 17 keer groter.
Ja, maar je kan toch ook echt al... Maar je best kan niet meer zijn dan je best.
Dat is je allerbest. Dan zit je aan je max.
Maar je kan niet... Ja, dat is wel interessant. Ja. Want je kan, zo maar zeggen, wel wijzer worden of slimmer.
Ja.
Maar je best doen kan je altijd alleen maar 100%... Je kan je best niet doen groeien.
Nee, maar je kan wel zeggen van... Nou, ik wil volgend jaar 1700 keer beter zijn dan nu.
Maar je kan natuurlijk wel zeggen van...
17 keer, sorry. Ja.
Je kan wel zeggen van... Oké, ik doe mijn best.
Ja.
Maar je kan ook zeggen, ik doe echt mijn uiterste best.
Ja, en dat is 100%. Want dat is meer heb je niet in je.
Meer best. Ja. Ik vraag me toch af of er niet altijd nog meer best kan zijn.
Dus vanaf nu keur jij het goed als mensen zeggen van ja, ik geef 200%.
Nou, ik heb dat tot op heden nooit goedgekeurd.
Nee, ben je bekend om?
Daar sta ik bekend om. Ja. Daar word ik ook om verguisd door sommige mensen.
Ja.
Maar ik begin
maar
daar
zijn ook
nu
mensen, ik
toch
verdenk...
een beetje second thoughts over te krijgen.
Er zijn ook mensen die zijn jaloers. Die jou daarom verguizen. Er is natuurlijk het leger jaloerse mensen. Dus mensen die jaloers zijn op jou, Gijs.
Ja.
Het leger groeit.
Ja, en dat is met 1700%?
Zeker. Maar wie groeit er nog? Dat is niet het antwoord op deze quizvraag.
Ja.
Dus later horen, Gijs, wie er...
1700% gegroeid is.
Ja.
Oké, dan ga ik nu even mijn parkeermeter aanzetten.
Ja.
Want dat was ik dan weer vergeten.
Ja.
God, Teun, dat zijn toch zorgen die jij helemaal niet hebt. Wat heerlijk voor je.
Ja, maar het is wel...
Hoe voelt het nou om geen auto te kunnen rijden?
Jeetje, ik dacht dat we dit...
Is dat een harde confronterende
vraag? Nee, maar ik vind het altijd... Nou, kijk, ik heb wel het idee dat jij dat zonder oordeel... Laat ik het zo zeggen, ik weet eigenlijk van jou dat je het goed vindt... dat ik en ook jouw eigen vrouw geen auto
rijden. Ik ben ervan overtuigd dat sommige mensen niet geschikt zijn om auto te rijden.
Was Marcel zijn rijbewijs aan het halen? Of
Marcel is ook altijd bezig met rijlessen.
Vind je dat verstandig?
Maar ik vind Marcel een twijfelgeval. Okay, ja.
Goed, maar dus vaak komen mensen dan met allerlei oordelen. Dan is het vervelend, omdat ik denk van ik heb me er al lang bij neergelegd. Dus het antwoord op de vraag is ik heb me er al lang bij neergelegd.
Dat weet ik.
Ja, dus in die zin voelt dat. Ik prima. Vind eigenlijk alles waar je... Ik maak me natuurlijk over heel veel dingen druk en nerveus. Dus alles wat... Elke ballast die je afwerpt, vind ik winst.
Alles waar jij je bij neer kan leggen, dat is gewoon fantastisch.
Dat is fantastisch. Ja. En verder, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om met mijn koptelefoontje in de trein te zitten.
Snap ik.
Ik vind het ook, ik heb dus, je weet dat ik me vaak als soort diva laat vervoeren door het hele land om misstanden aan de kaak te stellen. Ja. Misstanden hebben een kaak, dat is daarmee dus ook meteen aangetoond. En dan zit ik toch vaak achter in de auto ook weer met het koptelefoontje op een beetje te appen.
Nou, wacht even, je stelt een misstand aan de kaak.
Ja.
Je stelt iets aan de kaak, maar het is toch niet gezegd dat de misstand dan een kaak heeft?
Ja, want het is net zoiets als...
Wat doe je eigenlijk met aan de kaak
boven
stellen?
De pet, dat is dan eigenlijk zijn pet, toch? En zijn kaak. Het is de kaak van de misstand, denk ik dan.
Is er niet een soort algemene kaak waar je dingen aan stelt? Is het eigenlijk verstellen? Is het een soort...
Mix dat aan de kaak stellen.
Wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Ja. Kijk, met boven de pet kan ik me nog voorstellen, want je hebt een pet. Dat is natuurlijk een scheiding van je schedel. En
dat is de 100%.
Dat is de 100%. En je intelligentie kan het niet aan. Dat gaat je boven de pet. Dat zit buiten jou, de zones van jouw hebt. Maar wat doe je eigenlijk met dat aan de kaak stellen?
Ja, ik heb dus een heel fysiek gevoel daarbij.
Ja.
Dat je dus iemand echt even stevig bij die kaak vast...
pakt.
Ja,
en dan zeg je, zo jongetje, kom jij maar eens hier.
Jij misstand.
Hoe zit dat met die sociale verzekeringsbank?
Ja,
ja
precies. Dus het past bij, op zich past deze uitdrukking ook mij als een handschoen.
Dus jij bent met de trein om misstanden aan de kaak te stellen?
Of achter in de auto.
Ja.
En... het fijne is toch, ik heb het gevoel dat die hele omgeving zich wel om mijn onvermogen heen plooit.
Ja.
Ja, en dat vind ik prettig.
Dat snap ik.
Ja.
Maar...
Het enige is wel dat soms moet je... Het enige echte voordeel van de auto is dat je kan bepalen van nu ga ik weg.
Ja, dat is wat ik wil zeggen. Want wat natuurlijk het allerheerlijkste is van een auto is de vrijheid.
Vrijheid.
Ja,
vrijheid is zo fragiel. Gijs.
Ik weet ook nog heel goed de allereerste keer dat ik in mijn eentje in de auto zat met mijn rijbewijs.
Ja.
Dat toen, zou ik zeggen, ik mag niet meer te vaak letterlijk zeggen van onze CEO.
Ja, nee, maar
dat ik daadwerkelijk het gevoel had dat de wereld aan mijn voeten lag.
Ja.
Dat je echt denkt van, oké, ik kan nu gas geven en als ik dat maar lang genoeg doe, kan ik in principe overal naartoe rijden.
Ja. Maar misschien is het ook zo dat ik wil helemaal niet overal naartoe rijden.
Nee, maar vrijheid is kunnen en niet per se dat je het allemaal ook doet.
Ja. Nou ja, maar misschien is dat dan die dat psychische aanpassingsvermogen. Dat ik denk, nou ja, dat kan ik gewoon niet. Dus vind ik dat ook niet erg.
Nee, dat is gewoon hoe het is.
Ja.
En anders is het niet.
Ja.
Ja.
Teun en Gijs.
Teun.
Gijs.
Ik heb de afgelopen weken een hele erge sterke revival van bepaalde koekjes gehad in mijn leven.
Oh ja?
Ja.
Ik ben blij dat je dit nu even
dat
zo
ik dat even te berden breng.
Ja.
Ja, want het is zo. Je hebt natuurlijk het koekjeschap in de supermarkt.
Zeker.
Ik ben
of
eigenlijk...
zelfs Tamar zou zeggen, klopt.
Is Tamar een klopt zeggen?
Dus eigenlijk is het zo dat bijvoorbeeld Fanny... Ja, we hebben het nu over de media.
Ja, de media een verhaal. Onze favoriete podcast.
Onze absoluut favoriete podcast. Dan vertelt zij een verhaal. En dan zegt Tamar gewoon tussendoor... Af en toe roept ze
klopt.
Dan gewoon... Klopt.
Ja.
Ja, Rob Kemp, klopt.
Ja.
Ja. Maar in een heerlijke cadans.
In een heerlijke cadans. Ja. Een soort golf. Nou, onze Guusje heeft hier... een pak bastonjekoekjes neergelegd. Een absolute all-time favorite van mij.
Ja.
Ook weer heel belangrijk om die van het... oorspronkelijke merk en niet van het huismerk te kopen.
Ja.
Want de bastonjekoek, de essentie van de bastonjekoek is dat er een bepaalde massa van wordt gevormd in je mond.
Ja.
Die een beetje soort korrelig en ruw is.
Eigenlijk is het heel belangrijk, denk ik, met
over
koekjes.
Een textuurkwestie, hè?
Ja, en ook wat er dus met koekjes gebeurt nadat je erop kauwt, wat er dan nog in je mond gebeurt.
Precies.
Neem ook bijvoorbeeld de Nissa's.
Ja, precies. Ja. Ik ben helemaal geen kokosliefhebber.
Ja, nee.
Maar de Nissa...
Ja.
waar toch ook een flinke vleug kokos in te vinden is...
Ja.
Is toch, vind ik toch een heerlijk koekje.
Het papje.
Het papje, precies. Ja. Wat weer toch een ander papje is dan het Mariakaakje...
Ja.
Waar ik ook geen kwaad woord over wil horen.
Wij deden vroeger wel eens twee Mariakaakjes... een beetje boter erop en een plakje kaas ertussen.
Niet.
Ja, man.
Echt?
Ja. Ja,
wat een verrassende combinatie van hartig en zoet.
Ja, maar ja, hartig en zoet kan soms heel goed werken.
I know.
Ja.
Maar dit samen. Wat ik weer altijd deed, was een Mariakaakje en een losse chocolade-oubli erop.
Oubli, die oubli daar?
Ja.
Ja. Ja.
Ja, ook heel erg lekker.
Ja.
Ja.
Oh ja, trouwens, over klassiekers. Ik was laatst ergens aan het opnemen en toen kregen we dus een kopje koffie met een scholiertje.
Nou.
Dat is ook een superieur... Dat is dat eigenlijk een beetje, hè?
Ja, zeker.
Want bij het scholiertje het goede is dat die chocola zo goed is. Zo dik en zo...
Ja, ja. Ja. Ook hier belangrijk dat je niet voor het Zaanse huisje gaat.
Ja, eigenlijk moet je bij cookies is het... Ga nooit voor het huismerk. Ja,
Mariakaakjes deert me niet zo. En het koekje waar ik het nu dus over wil hebben...
Het koekje van de week.
Het koekje van de week is de lange vinger. Ik had dus laatst, toen we hier vorige week gingen opnemen... had ik gewoon uit het vak meegerist een pak lange vingers.
Ja.
Ik geloof dat het, weet ik veel, 69 cent kost.
Op Instagram zei iemand, die had dus wel een foto gepost.
Ja.
En daar stond dus die lange vingers en de...
Lekker bakje koffie.
Lekker bakje koffie. En stond had iemand gezegd... zelfgemaakte koffie en lange vingers, wat een armoe.
Ik zou willen zeggen, zelfgemaakte koffie en lange vingers, wat een pure rijkdom. Ja, dat is, ik bedoel, beter wordt het gewoon niet.
Nee.
En de lange vinger, wat een geweldig koekje is dat.
Ja, hè?
Ik bedoel, het is zo eenvoudig. Het weegt haast niks. Ik vind de vorm heel erg prettig.
Ja.
Het kost helemaal niks. En ja, het knakmoment als je er een hapje van neemt, is subliem. Ik vind de smaak heel erg lekker. En het papje is ook formidabel. Ja. Dus ik vind de lange vinger een fantastisch koekje.
Ja, geen en die kwaad woord.
En diezelfde dagtuin had ik een waanzinnig gelukje.
Oeh, want een waanzinnig gelukje.
Nou, een week eerder was het volgende gebeurd. Ja. Ik dacht, was in de Albert Heijn. En ik dacht, ik heb weer strek in bitterkoekjes. Dus ik bitterkoekjes zoeken, nergens gevonden. 1 of 2 dagen later... loop ik door diezelfde supermarkt... staat er ineens zo'n soort uitstalling... en een gigantische berg bakjes bitterkoekjes. Bitterkoekjes hadden ze net in de bonus gedaan... of in de reclame, weet ik veel wat. Dus ze werden gewoon aan me opgediend. Heb ik een pak bitterkoekjes gekocht...
Ja.
2 bitterkoekjes gegeten. Je kijkt er echt bij van, je bent gek of zo.
Ja, ik ben niet zo van de bitterkoekjes. Het komt ook, we hebben ook een uitzending gemaakt... dat dus die substantie waar het van gemaakt wordt... is dus vaak niet amandel, maar is eigenlijk de pit... van de, wat is het, de abrikoos of de...
Ja.
De
of een soort meel toch ook?
Nee, maar dan heb je dus een pit.
Ja.
Daar zit dan een laagje omheen. Als je dat eraf haalt, dan zit er daaronder zit dan die vulling. En die heeft dus dat echt precies...
Dus
die
textuur. Smaak.
En die pitten, die werden op een gegeven moment waren die heel erg in de handel. En dan gingen mensen die pitten ook kopen. Alleen bleek dat als je die dus in heel grote mate eet, dan ga je dood. Dus dat moet je dus niet doen.
Okay.
Dus die pitten worden niet meer als zodanig verkocht. Maar ik vind het zelf niet een prettige smaak.
Ja, het is een heel specifieke smaak.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen acquired taste.
Zeker.
Dus ik kan ook zeggen, Teun, eet gewoon even door.
Ze waren erg in zwang in mijn familie.
Ja, het is ook wel een beetje een ouderwets koekje, vind ik.
Bitterkoekjes en de weespermop.
Die liggen heel dicht bij elkaar. Ja, ik zou zeggen dat de bitterkoek de iets...
Taaiiger?
Taaiiger, maar ook nog iets bitterder versie van de weespermop is.
Okay.
Maar toen had ik dus een paar bitterkoekjes gegeten.
Ja.
Ben ik dat pak vergeten. En dat vond ik echt een flinke tijd later achterin mijn kastje terug. En toen waren het oude bitterkoekjes geworden.
Wordt het dan lekkerder of niet?
Nou, dat is echt iets fantastisch.
Echt waar?
Ja, want dan krijgen ze mijn aller favoriete substantietextuur. Namelijk keihard.
Ja.
En als je dan op gaat bijten en er een beetje spuug vermengt... Dan komt die oude taaiheid weer terug.
Ah.
Je moet dan zo zeggen, echt die taaiheid veroveren op een soort steen. Het bitterkoekje.
Ja,
nou, en dat vind ik echt super lekker.
Ik vind het leuk dat je het zegt, omdat we het hier dus ook hebben over steenvruchten.
Precies, cirkeltje rond.
Ja, cirkeltje rond.
Dus ik raad eigenlijk iedereen aan, eigenlijk hetzelfde als met de weigumkersjes.
De wat?
Weigumkersjes.
Okay.
Koop ze.
Weigumkersjes.
De weigumkersjes. Koop ze.
Ja.
Vergeet ze, laat ze harden.
Ja.
Tenminste een week, 2, 3 weken misschien. En gaan ze dan eten en de beloning die je zelf dan geeft is
ik had dat laatst
exponentieel.
Je had een tijdje geleden Karen Bars meegenomen. Die vond ik ook een half jaar later terug in de tas.
Ook nog harder en taaier geworden.
Het enige probleem is dan, hoe krijg je het papiertje eraf?
Precies, dat is een oeverloos gepulk.
Oeverloos gepulk.
Dit is de stem van de elite.
Ja, Gijs. Ik wil om te beginnen, Gijs, ik eigenlijk even een kleine rectificatie aanbrengen.
Oké.
Ja. Want ik kreeg een app. Ik geloof dat ik van deze meneer de apps niet letterlijk mag voorlezen. Want dat vindt hij dan een soort vertrouwen of het schenden van het briefgeheim of zo, geloof ik. Maar we hebben het hier over onze grote vriend Eus.
Ja.
En die had dus van zijn chef digitaal, had hij gehoord, dat ik had gesuggereerd dat hij zijn column zelf naar de Mediacourant stuurt.
Nou, ja.
Ik heb dat hier inderdaad, ik heb gezegd dat ik dat heb gehoord.
Ja. Dat gerucht de ronde deed.
Ja. En hij vindt dus grapjes leuk en aardig, zegt hij. Maar als ik met dit soort dingen doorga, dan is dat wel smaad. En dan zet hij zijn advocaat aan het werk.
Ach.
Ja.
Jezus.
Ja, dat is nogal wat. Maar wat ik dus wel even, ik wil heel even ingaan dat hij zegt dat hij iets van zijn
was
chef.
Was een grapje vanuit? Zou dit serieus hebben gemeend?
Ja, god, serieus. Maar het is dus wel zo, Gijs, dat ik heb begrepen dat hij vaker met advocaten dreigt. Dat heb ik wel.
Ja, dan gaat hij weer met advocaten dreigen omdat je dit zit te zeggen.
Ik heb een keer
pas nou op.
Oh ja, dat pas op. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik ben geneigd Eus gewoon heel
serieus te nemen.
Dus ik neem heel serieus. Hij zegt nou niet per se in zijn bericht of het waar is of niet.
Nee, dat is waar.
Dus hij ontkent het ook niet.
Nee.
Maar hij zegt dus wel, als je aan smaad en last, ja, is het ook smaad en last om je column naar de Mediacourant op te sturen? Dat is ook de vraag. Ik bedoel, is het zoiets?
Ja, daar zal de rechter over moeten oordelen, Teun.
Ja,
en ga ik nu, zolang het onder de rechter is, kan ik daar niks over zeggen.
Het is toch niet onder de rechter?
Maar
ik vind het ook grappig dat hij het dus van zijn chef digitaal heeft gehoord. Omdat jij
dat Renny? De opvolger van Renny.
Omdat jij dus altijd, jij suggereert dan weer dat Eus alles hoort en luistert dan weer zijn acties op laat volgen. Maar hij beweert dus nu in ieder geval dat hij dat niet doet.
Ja.
Omdat hij zijn chef digitaal dit allemaal bijhoudt. Zegt, weet je wel wat voor schandelijke dingen over ons gezegd zijn? In ieder geval, ik wil niet per se zeggen dat ik de wijzere ben, maar wel de laffere.
Ja.
En daar
dat ligt eigenlijk net zoals de mindfuck en de filosofische kwestie.
Ja.
Liggen het wijs en het laffen misschien ook wel vaak heel dicht bij elkaar.
Ja, precies.
Ja.
Laat mij dan de laffere zijn.
Ja.
Ik rectificeer dit. En ik wil absoluut niet de indruk
niet suggereren dat Eus zijn eigen columns naar de Mediacourant stuurt om daar een nieuwtje van te maken.
Ook al ontkent hij het dan zelf niet.
Nee hoor. Nee. Het zou best wel kunnen, maar we weten dat gewoon niet.
Dus hoe zouden we dat soort suggesties kunnen
doen? Ja, precies. Ja. In godsnaam.
Ja.
Oké, is dat je hele kwestie van de week? Of
nee, dus
nog
eigenlijk,
een kwestie?
Ja, ik had een andere kwestie, maar daar heb ik eigenlijk nu geen zin in.
Dus, oké. Okay.
Dan komen we meteen weer in een soort oorlogssfeer waar ik even niet.
Oh ja, waar we even misschien uit moeten blijven.
Omdat ik daar later bij het grote onderwerp nog wel op kom. Gijs.
Oh, bijzonder.
Maar dan toch maar een klein
tipje van de slaaier.
Huishoudelijk leedachtig iets.
Ja.
Heb je daar zin in?
Huishoudelijk leed heb ik altijd zin
in. Ik was dit weekend in Berlijn.
Ja.
En toen waren we in een hotelkamer. En wat doet mijn vrouw nou altijd voordat we de kamer verlaten? Dan gaat ze het bed opmaken. Ja. Het is niet, op zich niet een heel grote ergernis. Maar ik zeg dan, wat heeft dat nou voor zin?
Ja.
Er komt zo'n meid of een jongen, kan ook.
Ja, zeker.
Die komt dan binnen en die ruist alles eraf. Die gaat echt niet kijken of alles zo
heel netjes is.
Netjes is.
Maar dat is dus iets in haar.
Ja.
Dat zij kan het gewoon niet of haar hart verkrijgen om zo'n kamer te verlaten.
Om de boel rommelig achter te laten.
Met een rommeltje.
Ja.
Ik neem aan dat ze dat thuis ook heel conscientieus doet.
Ja, ik ben daar zelfs ook voor
ingetraind.
Ja, het is ook. Ja. Dan heb je allemaal van die kussentjes die je zo moet neerleggen. Ja, dus je hebt dus het bed, dat maak je dan op. Oh. Dan gaat er een sprei overheen en dan liggen er aan ons beide kanten liggen drie kussentjes op een bepaalde.
In een bepaalde. Oh.
Ja.
Ja, want wij hebben wel gewoon. Dan zeg ik even dat dekbed zo wel eens. Zo uitklopt dat het een beetje recht is. Ja. Dus dat niet in een soort wrongel aan het voeteneind ligt.
Ja.
Maar dus jij hebt deken, dekbed. Slaap je onder een dekbed?
Ik slaap onder een dekbed.
Dekbed, sprei erover.
Ja.
En dan kussens op volgorde van
dus
een soort.
Dus, je hebt dus de twee kussens, dat zijn waar je gewoon op slaapt.
De hoofdkussens.
Kijk, in het Engels heb je het verschil tussen het woord cushion en pillow.
Ja.
Pillow is waar je op slaapt en cushions zijn gewoon die dekbed. Die
gezellige
dingen waar je eigenlijk geen reet aan hebt.
Ja, soms een beetje stutten op de bank.
Ja, maar in ieder geval,
of als je een klein dutje doet op de bank.
Maar in ieder geval worden ze niet functioneel beoordeeld, maar meer esthetisch.
Ja.
Ja. En dan zeg je, kom jij natuurlijk weer met Wittgenstein aanzetten en zeg je, ja, ethiek und esthetiek sind eins. Maar dat doen we hier dus niet, Gijs.
Nu even niet, nu Gijs. Even niet.
Gijs en Ludwig, houd maul.
Ja.
En nou ja, dus het is wel zo, als ik dat dan, want ik weet dan van, nou, ik moet dan opeens de deur uit, maar ik weet dat als ik nou snel, terwijl zij, Nathalie boven iets aan het doen is, ja. We hebben een omgekeerd huis, hè, dus slaapkamer beneden. Ja. Als ik dan snel dat helemaal in orde maak,
heb je punten.
Heb ik punten.
Karma punten.
Punten, juist.
Ik vind, we hebben een omgekeerd huis, vind ik echt een Sesamstraat lied.
Ja.
We hebben een omgekeerd huis.
Ach, leefde Harry Banning nog maar.
Ach, shit, maar ja, sowieso. Sowieso. Ja, ja, sowieso.
Überhaupt sowieso.
Ja, ja. Oké, okay, maar dan denk je dus van en, dan, en je bent helemaal goed getraind en dat je precies weet hoe je die kussen moet
nemen. Ja, en dan was het dus ook zo.
Maar is er dan toch de magic touch van...
Ja.
Want kijk, heb dus ook altijd dat ik soms denk van, oké, okay, ik ga de
ook
keuken...
Ook dat je soms denkt.
Ik heb ook altijd dat ik soms denk, ik ga de keuken nu echt goed schoonmaken.
Ja.
En dan heb ik hem echt helemaal opgeruimd en goed schoongemaakt. En dan komt Aaf.
Ja.
En die begint dan alles weer opnieuw te doen.
Maar dat is toch ook onsympathiek?
Ja, volgens mij hebben we dat ook wel...
Ja.
Samen, maar dat is inderdaad, dat voelt dan ook echt als een soort mes in mijn rug.
Ja.
Maar ik moet toch toegeven dat het dan anders glimt dan wanneer het bij mij glimt.
Ik heb bijvoorbeeld dat je hebt die beddensprei. En dan heb ik dus dat dekbed heb ik er overheen gedaan. Maar dan hangt het dus bijvoorbeeld aan de linkerkant van het bed wat meer naar onder dan aan de rechterkant. En dan piept het onder die sprei uit. En dan heb ik natuurlijk geen zin om die sprei er weer af te halen en dan weer recht te trekken. Dus dan ga ik dat
ga je corrigeren.
Dekbed een beetje ombuigen of weet ik wat. En het erg is, ook als ze er niks van zegt, dan voel ik die toorn en die wrok toch.
Ja.
Iemand heeft ons laatst ook in de social gezegd, waarom zijn jullie zo bang voor je vrouwen? Gijs?
Ja, nou, volgens mij heb ik toen gezegd, waarom zijn we niet bang zijn voor onze vrouw? Volgens mij heeft Guusje daar een tegel van gemaakt, heb ik die tegel weer ingetrokken.
Oh, uit angst voor de vrouw. Ja. Oh, ja, nou, ik hoor een bumper. Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun?
Gijs.
Mijn favoriete feestdag, Pasen.
Is het één dag?
Nou... Volgens mij heeft de commercie de tweede paasdag verzonnen.
Nee, want je begint met Goede Vrijdag en dan, bedoel, dat is toch een...
Ja, het is een hele unit.
Een hele unit van
maar in ieder geval,
Jezus
mijn favoriete feestperiode, Pasen.
Ja.
En dat hangt voor mij veel meer dan met de wederopstanding van Jezus Christus. Samen met iets wat daar dan wel weer mee samenhangt. En dat is de Matthäus Passion.
Ja.
De Matthäus Passion is misschien, en ik zeg eigenlijk gewoon zeker...
Zeker.
En zeker in Nederland, Bach's bekendste, mooiste, maar ook... langste stuk.
Ja.
Dat lang kan voor sommige mensen een klein obstakel zijn.
De spanningsboog wordt steeds kleiner bij de mensen. Hè?
Nou, en bovendien hebben mensen misschien een soort instapmoment nodig voor de Matthäus.
Ja.
Dus voor iedereen die wel heel graag naar de Matthäus wil, maar misschien niet per se de tijd of het geduld heeft voor het hele lange, verrukkelijke, maar wel echt lange origineel.
Of dus je niet op de gastenlijst in Naarden staat.
Precies,
hè?
Want daar kan je überhaupt geen nee tegen zeggen.
Ja.
Het Nederlands Blazersensemble, en dan moet je altijd de oortjes spitsen, want dan gaat er iets moois gebeuren. Het Nederlands Blazersensemble komt dit jaar samen met de poppenspelers van Duda Paiva. Nou, en dan is ook fantastisch, de Duda Paiva Company.
Ja.
Met een nieuwe 70 minuten durende versie van de Matthäus Passion, waarin muziek, zang, dans en poppenspel samengesmeed worden tot één avontuurlijke theatrale voorstelling die zijn weerga niet
dat
kent.
Dat klinkt echt fantastisch.
En daar heeft het Nederlands Blaasensemble een lange en geweldige traditie in. Dus dit lijkt me eigenlijk een deal waar je niet bij kan verliezen.
Zal ik even de facts en figures geven, Gijs?
Heel graag,
nou, het Nederlands Blaasensemble toert vanaf 30 maart door heel Nederland met deze nieuwe Matthäus. En onze luisteraars, Gijs, die kunnen nu met 20% korting... voor €27,50 naar deze prachtige muziek met die poppenvoorstelling van Bach. En ga daarvoor, Gijs, naar www.mbe.nl/teunengijs. En ik zou zeggen, bestel snel die kaartjes.
Zeker, want de Matthäus gaat altijd hard. En €27,50, dat is toch gewoon... En dan krijg je gewoon die goddelijke muziek over je heen.
Fantastisch.
Hoe lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Zit je in de auto?
Ja, en net werd ik gebeld door die mensen die mij een asielzoeker of een Oekraïner gaan plaatsen.
Ja.
Toen zei ik ook hallo jongens. Want ik dacht,
en toen? En wat zeiden zij toen?
Ze zei nee, ik heet niet zo. Ik ben Petra de Keizer, zei ze.
Oké.
Okay. En gisteren belden ze toen wij in die kokende arena zaten.
Oh.
Toen belden ze ook. Toen zei Benjamin, Basie, er is een telefoon. Dus ik nam op. En toen was het weer, was het ook deze mevrouw. Dus ja. Ik zal wel denken, waar breng ik een asielzoeker eigenlijk onder?
Ja. Ja. Nou ja, ik ben wel iemand die een leuk actief leven heeft.
Ja, en dus echt geen tijd voor Oekraïners.
Nou, niet zo hard, man.
Ja, wat is dat nou?
Ja, nee. Ze komen ook. Ze komen ook.
Ja. Dit was typisch zo'n grapje.
Ja.
Van, het valt goed in kleine kring. Maar het valt matig in kleine kring.
Ja.
Maar in het openbaar helemaal niet, toch?
Misschien moet Hanneke, net als ik, ook zo'n standaard excuusbrief. Die mensen dan kunnen downloaden.
Oh ja, Tuin gaat op zijn website een standaard excuusbrief zetten die iedereen kan downloaden die zich door hem gegriefd of gekwetst voelt.
Oh, wat goed.
Ja, dat is toch ideaal?
Wat staat daar in? Dat hebben jullie natuurlijk allemaal al besproken. Maar wat staat daar dan?
Tuin kan dat nog wel een keertje zeggen.
Nou, er staat dus in van haar... Ik dacht zelf dat we leuke grapjes aan het maken waren. Maar achteraf begreep ik dat jij het niet zo leuk vond. En daar bied ik me excuus voor aan.
Oh ja.
Ja. Nee, maar ken je dat, Hanneke? Tuurlijk ken je dat. Dat je dus, ik heb dus echt heel vaak ook... Dan ben je bijvoorbeeld met een of andere cameraman. En dan... En dan maak je dus grapjes en dan hoop je dat die ander ook dat soort grapjes terugmaakt van... had je het wel scherp of zo? Ja. Dus weet je wel, ik kan het nu niet even noemen. En dan denk je van, nou, we zijn een beetje in het leuke...
Aan het dollen.
Leuk aan het dollen. En dan opeens een half jaar later zegt iemand... Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik er de afgelopen tijd enorm onder heb geleden. Weet je, oh jee, ik dacht dat we leuke grapjes aan het maken waren.
Ja, dat heb ik zo vaak. Ook want nog wel van 30 jaar geleden, toen zei je tegen me... en daar heb ik erg veel last van gehad.
Ja, ik heb het gevoel dat je vroeger werkte bij het radioprogramma Hoor Haar.
Oh ja.
Het feministische radioprogramma Hoor Haar. Ik heb eigenlijk het gevoel dat daar voortdurend aan de hand was.
Nou,
over.
Over. Ik zit even na te denken. Even
ja,
Hoor
ik
Haar.
Weet niet. Nee, maar je had zo maar zeggen, je vriendin Djoeke... Die, met wie je daar samenwerkt, met wie
ze de cursus geeft.
Met wie je nog altijd de interviewcursus...
Nou, ik sta nu bij haar voor de deur, want we gaan nu 80 rechters leren interviewen.
80 rechters?
Wow.
Nou, A, waarom moeten rechters leren interviewen? En B, waarom 80?
Welk format? Is dat een nieuw format? Ja. Een soort 80 rechters...
Dat is een nieuw verdienmodel.
Ja, format en een verdienmodel is vaak hetzelfde. Maar wat...
Nee.
Waarom moeten rechters leren interviewen?
Ze moeten leren luisteren. En ze moeten ook goede vragen spreken met hun cliënten of hun
rechters hebben geen cliënten.
Nee, verdachten.
Ik vind het wel zorgelijk gesteld met de rechtsraad als jij en Djoeke, met alle respect, onze rechters moeten gaan leren om te luisteren en vragen
maar
te stellen.
Maar wij met alle respect, hè?
Ja.
Dat is een belediging verhuld. Maar dat vonden wij ook. Maar ja,
ja
het is werk.
Als ze betalen.
Het is werk, zeg ik altijd maar.
Hoe ga je er 80 tegelijk doen, mam?
Ja, we hebben een hele show opgezet.
Wauw.
Echt waar?
In het architectuurinstituut gaan we dat doen, ja.
Jullie gaan echt een soort lezing geven? Een motivatiesessie?
Een soort Rasti Rostelli, weet je wel?
Ja.
Ik zie een soort format voor waarbij 80 rechters dan Koen Verbraak gaan interviewen.
Nou,
ach jezus, man.
Waar hadden we het over?
Wanneer krijg je je vluchteling van Petra Keizer?
Nou, Petra de Keizer heeft mij nog niet bereikt. Dus
oké.
Want wij,
nu zei ik zit in het verkeer, dus kunt u vanavond bellen. En gisteren zei ik, ja, ik zit bij Ajax, kunt u vanavond bellen. Dat heeft ze niet gedaan. Ze zit de hele dag aan de telefoon.
God. Ja.
Ja, heel zoet. Het is natuurlijk ook een lieve vrijwilligster, denk ik.
Denk het ook.
Wij hebben dus... Nathalie is nu op weg naar Limburg. Want daar komt dus een vrouw met twee kinderen en haar moeder en een hond en een poes.
In Chateau Podcast.
In Chateau Podcast.
In jullie Chateau?
Ja.
Wow.
Ja. Maar het was echt... Want er is dus een soort internationale site waar mensen aanbieden en vragen. Dus daar hadden wij ons op ingeschreven. En toen waren dus mensen en die zeiden van... Oh, we zitten nu nog in Kiev, maar wat fijn dat dit kan. En die zijn dus vanuit op dat moment... toen dat dus,
zijn ze in de auto gestapt?
Zijn ze in de auto gestapt. En die zijn dus al dagen onderweg, zitten nu ergens in Polen. En als het goed is... Of Pools-Duitse grens. Als het goed is, komen ze dan vanavond aan. Maar dat ook het idee Christus. Dat die mensen dus... ik had dus het idee dat het mensen waren die eigenlijk allemaal al in Nederland waren... Maar dat zijn dus dan mensen die dus eerst kijken van, is er überhaupt ergens plek?
Ja.
En die zijn dan in de auto gestapt, man van 50 achtergelaten daar.
Ach god, je moet nu gaan vechten of zo, of de boel verdedigen.
In ieder geval daar blijven, niemand die mogen er allemaal het land niet uit.
Oh, dan mag je ook daadwerkelijk het land niet uit.
Dus alle mannen tot en met, dus boven de, tussen de 20 en de 60, die mogen het land niet uit.
Nee. Jezus Christus, wat een situatie.
Er zijn alleen maar vrouwen en kinderen en honden en poezen die komen, ja.
Ach god.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik ben mezelf dus steeds virtueel nu aan het verhouden met mensen die bij mij beneden wonen.
Ja.
Ik ben heel, heel benieuwd hoe dat zal zijn.
Zeker.
De komende jaren, want Oekraïne is plat.
Ja, Oekraïne is plat. Nou, we zullen het meemaken, man.
Zeker weten, Gijs. Ik ga jullie allemaal te hulp roepen.
Ja, dat is goed.
Over. Terecht.
Over.
Ja. Over.
Ja. Nou, mam, ga jij even... ik wil dat ook nog over koekjes en snoepverslavingen hebben.
Jawel, dat kan.
Ja, ik dacht misschien moeten dus onze relatie... en dan heb ik die van jou en die van mij tot snoep en zoetigheid eens gaan doornemen, mam. Ja. Dat wij toch zo wij ergens verslaafd aan zijn...
Ja, is het
aan snoepen?
Ja, zeker.
En wat ik vind dat zo moeilijk om te doorgronden wat dat nou precies is.
Ik ook.
Ja.
Wim Noordhoek zei altijd snoep
is moeder. Snoep is moeder. Zei Wim Noordhoek altijd.
Ja.
Ja. Ja, zoals meer van Wim Noordhoek begreep ik het en begreep ik het niet tegelijkertijd.
Ja, hij sprak in gedichten van Hans Faverie eigenlijk.
Ja, ik vond hem een beetje een orakel.
Ja.
Zo van, hij zegt dingen en je probeert er de waarheid uit te destilleren. En dan zei hij ook iets terug, omdat hij nogal doof is. Verstond hij dat dan vaak niet? Dus die gesprekken hadden vaak ook een soort licht absurdistische...
Is goed, jongen.
Is goed, jongen. Toen zei hij op een gegeven moment, is goed, jongen.
Oh, ja.
Nou, dan ging ieder weer zijn weegs.
Ja.
En dan ging we weer door.
Is het niet goed voor iedereen om juist zo'n soort onpeilbaar orakel in de omgeving te hebben?
Ik gun iedereen Wim Noordhoek in zijn jonge jaren.
Ja.
Ja. Maar ja, dat is maar voor zeer weinigen weggelegd geweest.
Ja.
Hij leeft nog, maar... ik denk niet dat hij nog veel jonge mensen onder zijn hoede heeft.
Ik vind snoep is moeder wel om iets te borduren of zo.
Ja, toch?
Om het ergens te hangen en altijd te zien.
En altijd te onthouden.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het...
En nooit te begrijpen, precies.
Gijs, ik weet dat we hier ons niet mee mogen bemoeien, maar ik zou het wel mooi vinden als ode aan Wim, om dit toch als tegeltje met gewoon de naam Wim Noordhoek...
Snoep is moeder?
Ja.
Ja, zeker. Ja. Gaan we onze CEO-opdracht toegeven. Nou, mam, jij moet door met je 80 rechters.
Jeetje, wat een event. En kunnen we daar ook kaartjes voor kopen?
Ja,
eigenlijk?
Is dat ook voor niet-rechters nog toegankelijk?
Nee, ben je gek geworden.
Hey, maar voor 80 rechters, dat is toch minimaal 25.000 euro... wat jullie hiervoor hebben gevraagd, hè, Hanneke?
Nou, helaas niet. Helaas hebben we heel erg naar beneden onderhandeld... en krijgen we helemaal
naar beneden onderhandelen,
niet genoeg geld voor... Want er was geen budget natuurlijk bij die rechters. Nou ja.
Dat soort dingen.
Hé, hey, Hanneke, heel eventjes. Stel dat mensen nou denken van... nou, ik wil ook wel zo'n interviewcursus van jou en Duke. Hoe moeten ze dat eigenlijk doen?
Groenteman met Veninga.nl.
Oké. Okay.
Twee E's Veninga.
Twee E's Veninga, ja. Ja. Ja.
Maar we hebben nu al een wachtlijst, hoor.
Ja, maar goed, er is een wachtlijst, dus daar kan je op gaan staan.
Misschien kan je dan eens een keertje naar boven onderhandelen.
Ja. Dat is een gouden regel in de business. When een wachtlijst, onderhandel naar boven. Ja. Ja.
Vraag en aanbod, ken je dat principe, Hanneke?
Oké, mam, heel veel succes.
Ja.
Doeg!
Jeetje mine, ik kan me er echt niks bij voorstellen. Een soort interviewcursus met 80 rechters.
Ja, en ze weigert ook te zeggen hoe die vork in de steel zit. Ik snap er helemaal niks van.
Jammer.
Teun en Gijs. Teun.
Oh, ik heb alweer een onderwerp.
Ja.
Ik schrik me.
Het is echt werken voor je vandaag. Het komt niet gratis.
Nee, het komt niet gratis. Nee.
Of zoals ik in een fantastisch boek las, wat ik aan het lezen ben, een Russisch gezegde: het leven is geen wandeling door een veld.
Nee, en welk Russisch boek is dat?
Het is van Julian Barnes, een Engels boek. Ja. Het tumult van de tijd.
Ja.
Zo'n roman over Shostakovich. Fantastisch.
Ik zet volgende week ga jij het een keer
volgende week ik, dat wil ik heel graag bespreken. Ja,
okay. Gijs, dit is een Netflix-serie die heet How to Become a Tyrant. Heb je ervan gehoord?
Nee.
Je moet heel even door de...
Fictie of non-fictie?
Het is non-fictie. Ja. Er is een vormpje gekozen waar je een beetje doorheen moet
bijten. Dat vind ik altijd heel moeilijk.
Ja.
Wat is het vormpje? In de tweede persoon alles verteld?
Nee, het vormpje is dat het als het ware een soort cursus is waarin jij dan ook een tyrant kan worden. Ja. Ja, maar daar moet je even doorheen, want vervolgens...
Hoe lang moet ik daar doorheen? Wanneer begon jij te vergeten hoe irritant het was?
Nou, het grappige is dat ik het idee had dat de makers in de loop van de serie ook door hadden dat het irritant was.
En er toen meer of meer mee op zijn gehouden.
Hebben ze dat een beetje afgezwakt.
Oké.
Ja.
Okay.
Maar het voordeel van de serie is dus dat dus ze hebben eigenlijk soort gouden regels voor het tyrantschap.
Ja.
Dus, en dan begint met van, nou, hoe word je het?
Ja.
En vervolgens, hoe schakel je je tegenstanders uit? Hoe hou je het volk eronder?
En je hebt natuurlijk Machiavelli, de heerser.
Ik neem aan dat eigenlijk stiekem een beetje...
En je hebt dat Chinese boek over oorlog voeren, hoe heet het ook alweer?
Ja.
Dat is ook zo'n soort...
Niet de Qigong, maar zo...
Zo'n eeuwig klassieker over oorlog voeren.
Ja, The Art of...
Ja, The Art of War, denk ik.
The Art of War.
Ja, precies.
Ja.
Beetje, zou ik maar zeggen, die twee boeken maar in een tv-serie.
Maar dan hebben ze het hele tijd over het handboek. En dan komt er dus een. Dus dat is dus het irritante. Dan komt er dan zo. Het is ook raar dat bij mij. Dat ik dan meteen begin met het negatieve. Waarom ik.
Ja, maar ik vind dit wel. Kijk, volgens mij ben jij nog irritantheid toleranter dan ik. Dus jij kan je volgens mij makkelijker over dit soort dingen heen zetten. Maar ik vind het goed dat je hier. Want voor mij zou dit echt. Na 5 minuten reden ze hem totaal af te haken.
Oké, want dan maken ze een shot van een boek dat dus niet bestaat.
Ja.
En dan zeggen ze in het handboek. En dan met zo'n Amerikaanse stem. Maar Gijs, let op. Nu, nee, ik niet die wegdraaiende ogen nu.
Sorry, oké, ik blijf erbij.
Ja. Dan hebben ze dus van die gouden lessen. En dat doen ze steeds. Elke, dus die aflevering 1 is Hitler. Aflevering 2 is Stalin. En dan dus bij Hitler gaat dan hoe komt hij aan de macht. En dan behandelen ze steeds verschillende aspecten.
Van een tiran.
Van een tiran.
En hoe die de gouden lessen heeft gevolgd eigenlijk.
En elke tiran...
Altijd een hij.
Ja. Ik bedoel, hè? Laten we de wereld eens een keer regeren door vrouwen.
Ja.
Ja. Hoewel, ik geloof dat onze vriend Sander Schimmelpen... Ik vind juist dat we allemaal mannelijker moeten worden.
Ook vrouwen, of niet?
Nee, want mannen hebben natuurlijk oorlog gemaakt... maar die hebben ook de mooiste kunst gemaakt.
Oh ja, god, die kultheorie van hem. Ja, dat was even... Was
maar
even,
ik zag wel een likeje van jou bij die column. Je had hem aangehard. Maar misschien alleen omdat je dacht...
Dan een per ongeluk zijn geweest.
Of dat je had, ik wil hier nog een keer naar kijken en...
Nee, dat doe ik niet.
Nee.
Maar ik vond het echt zo'n bullshit theorie.
Ja.
God, ik schrik helemaal van mezelf.
Oké, goed. Ja, ik dacht, ik laat het. Maar nu jij het eigenlijk zo ter sprake
zeker.
Brengt.
Ja.
Maar was dus ook één aflevering over Saddam Hussein. Nou, dat was toch ook wel een tiran van heb ik jou daar.
Ja.
En er legt dus bijvoorbeeld uit, als je aan de macht komt... Dus hij nam het had dus eigenlijk tegen de voorganger, dictator gezegd, de hoofd van die baatpartij, van nou, je bent nu wel oud, wordt het niet eens tijd om met pensioen te gaan? Oftewel, als je het niet doet, schiet ik gewoon een kogel door je kop of martel je eerst 100 uur. Dus die man die ging nu weg, dus toen nam die Saddam het over. En dan dat is een heel gevaarlijk moment, want dan kunnen mensen tegen jou in verzet komen. En toen had hij iets bedacht. Hij had één vooraanstaande figuur uit die partij... had hij laten martelen. Hij had de vrouw en kinderen stonden daarbij. Die zeiden, nou, nu kunnen we die vrouw en kinderen ook gaan martelen en verkrachten.
Ja.
Of we maken nu een speech voor jou waarin je zegt dat jij een opstand plant, wat dus helemaal niet zo was. En daarbij noem je allemaal namen van mensen die medeplichtig waren.
Ja.
Dus die Saddam, die was net een paar dagen aan de macht... Die had een hele zaal vol met partijgetrouwen. Iedereen klappen voor Saddam. En toen kwam deze man, die ging die speech houden. En die ging toen allemaal namen opnoemen. En al die mensen die werden gewoon...
Ter plekke afgevoerd.
Ter plekke uit de zaal afgevoerd en doodgeschoten. Oh, Jezus. Nou, en toen wist iedereen van, nou, deze man...
Ja, daar kan je maar beter helemaal niks, geen boel of baat tegen zeggen.
En dan zag je ook bijvoorbeeld, dus ook een gouden regel was... Je moet een lange adem hebben, dus je moet niet meteen... denk van, nou, ik moet nu meteen alles, mijn hele plan uitvoeren... maar je moet dat heel geleidelijk aan doen. Nou, was bijvoorbeeld Stalin was daar heel erg goed in. En dat is dus wat nu iedereen ook zegt over Poetin.
Ja.
Want er zijn mensen die zeggen, ja, die Poetin die is nu opeens gek geworden. Maar als je nu terugkijkt naar de afgelopen...
Was hij dit al heel lang aan het plannen?
Was dat heel lang aan het plannen en heeft hij precies... Dus, hè, dus je moet dus in eerste instantie om op te komen moet je juist allerlei... knappe en enge figuren om je heen
verzamelen.
Maar dan op een gegeven moment moet je ook weer afstand doen... van de mensen die misschien... En je ziet gewoon ook hoe in de loop der jaren allerlei mensen zijn.
Ja, en hoe die dus... Want iedereen zit dus nu steeds op een paleisrevolutie te hopen.
Ja, maar
hij heeft dat natuurlijk zo gemanipuleerd... dat hij alleen maar angstige of getrouwe mensen om zich heen... even van die weet dat hij dat niet zullen doen.
Precies, ja.
Ja.
Nou ja. En dan is er zo'n regel van, nou, start a war en nou ja, goed...
Ja. Dus, ja, Tuin, en nu zitten we met z'n allen in de shit.
Nu zitten we met z'n allen in de shit, ja.
En was Hitler nou een goede tiran eigenlijk? Misschien wel veel te driest eigenlijk, hè?
Nou ja, kijk, dat is dus ook wel weer een... dus wat het dus is, dus bijvoorbeeld bij Poetin wordt dan gezegd... dat toen de muur was gevallen en hij zag dus dat... en hij was natuurlijk hoofd van de KGB. Hij zag eigenlijk zijn hele
raison d'être.
Hij zag die uiteenvallen en hij zag mensen in vrijheid... en hij haatte die vrijheid. En er wordt dus gezegd dat hij eigenlijk vanaf dat moment... dat van deze democratische wanvertoning... die moet eigenlijk teruggedraaid worden. En... dat hij zich dus ook echt laat leiden, misschien nog wel meer door het vernietigen van iets waar die van walgt, dan per se iets opbouwen.
Iets opbouwen.
En dat maakt het natuurlijk super gevaarlijk.
Ja, zeker.
En nou ja, dat had Hitler natuurlijk op een bepaald... Die wilde natuurlijk het grote rijk, maar die wilde natuurlijk ook gewoon...
Toen dat eenmaal mislukte, toen wilde hij alles vernietigen.
Ja, dus, en het wordt wel gezegd dat hij dus misschien in het begin wat te driest was... Maar dat hij toch ook wel weer inderdaad... dat hij bijvoorbeeld met Goebbels... en dus Goebbels als propagandagenie... en Göring die had er nog iets van... die lag dan goed bij de goede boerderij...
Burgerij.
Bij de bourgeoisie, bij de wat adellijker mensen. Ja. Dat hij dat heel goed om zich heen had verzameld. Nou, toen had je ook nog die Ernst Röhm van de SA... Dat was eerst zijn grote, waren dat zijn grote stoottroepen. En die zijn toen in één nacht allemaal vermoord, hè, de nacht van de lange mensen. Ja. Dus zie je ook van, ja, nu wordt die weer te... Alleen, dus als je dus dictator bent, dan ben je altijd... en dat zie je dus wel bij al deze tirannen... dan ben je eigenlijk vanaf het moment dat je het bent, ben je alleen maar bang...
Ja, zeker.
Dat mensen jou gaan vermoorden en zelf de macht willen nemen.
Ja, dat is natuurlijk ook een van mijn favoriete uitdrukkingen. Afne? Zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten.
Ja.
Dat is natuurlijk een diep wantrouwen wil zeggen dat je ook... of tenminste, dat je zoals je zelf bent, zie je ook in alle andere mensen terug.
Ja.
Hey, en Tuin, wat ik dan natuurlijk fascinerend vind, psychologisch gezien, is van... zouden al deze mensen dit soort kennis... gewoon intrinsiek in zich hebben. Want het kan natuurlijk zijn dat ze ook allemaal boeken hebben gelezen... en Machiavelli en weet ik veel wat. Maar waarschijnlijk is het dan gewoon een soort natuurlijke...
Ja,
staat van zijn voor
het
ze.
Het begint natuurlijk al met een soort krankzinnig idee... dat jouw wil en jouw idee dat het allerbeste is. En dat je daar een heel volk en misschien wel de hele wereld als
aan moet onderwerpen.
Ja, dat jij zo. Want dus die Hitler die was. Die zat
in die zin moet je gewoon een psychopaat zijn.
Ja, want die zat gewoon in de trenches, hoe noem je dat? De loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. En omheen kwamen allemaal mensen die gingen dood. En opeens wordt er dan gezegd, krijg je een soort inzicht van: ik moet dit volk gaan leiden.
Ja.
En ik moet deze nederlaag moet ik... dat was echt ressentiment tegen die nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.
Moet ik wreken.
En hij was helemaal niks.
Nee.
Hij was dus een mislukte kunstenaar. Hij was
een soort klaploper.
Een sergeantje of weet ik wat. Dus dat, ik ken die militairen. En dat je dat dus dan denkt en dat je dat dan ook voor elkaar krijgt. En dat zie je ook bij meer van die dictators. Dat het niet per se allemaal...
heel succesvolle types. Nee. Nee, het zijn vaak misschien losers die ineens een moment van inzicht hebben. Ja. En dan ook een talent in zichzelf aanboren waarschijnlijk. Waarvan, ja. Wat misschien ook helemaal niet van pas was gekomen tot dat moment.
En je ziet dus ook dat waar hadden ze dus ook tot en met Fidel Castro aan toe enzovoort. Dat al die mensen, die hun strijdmakkers van het eerste uur, bij bijna al die mensen is binnen 2 jaar zijn al die andere mensen die dan ook samen op zo'n foto zien, allemaal dood.
Allemaal dood, ja. Ja,
ja. Ja dus en nou, de, wat ik dan ook weer, want dan zeggen ze dus ook weer, dat zou je dan op het eind zeggen van, en zo kan iedereen een tiran worden. Maar ik denk dus, die moet dus al die psychopaat zijn.
Precies.
En het idee dat dus alles mag wijken voor jouw geniale...
Precies, dat.
Ja.
En je moet een soort permanent diep gevoeld wantrouwen tegen iedereen hebben.
Ja.
Waardoor je voortdurend bereid bent om ze af te slachten. Als je ook maar een spoortje van wantrouwen voelt. En dat voel je eigenlijk de hele tijd natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat, nou, dat zouden wij ook al niet kunnen.
Nee. Wij zouden dan, een van ons zou sowieso al de ander moeten vermoorden op een gegeven moment.
Ja.
Ja.
Nou, dat lijkt me super ongezellig.
Ja, lijkt me helemaal niet fijn. En dan denk ik dat op een gegeven moment dan die Guusje de Vries...
Guusje gaat er ook aan.
Oh ja, ik dacht, ja. Die gaat het dan. Wij zijn die twee honden en zij gaat er dan vandoor met het been.
Oh, dat Guusje misschien wel de tiran is eigenlijk.
Ja.
Dat wij er allebei aan gaan.
Tiranella.
Ja, Tiranella. Ja.
Maar goed. Ja. Ja, ik weet niet of jij... Kijk,
met
kijk,
reclame...
Oh, nee, nou kijk, het is, dat vormpje is irritant. Maar ik vind het toch ook wel fijn om... Ja, ik hou heel erg toch ook van om gewoon die oude beeld te zien. En hoe zijn deze mensen aan de macht gekomen? Dus als je door het vormpje heen kan kijken, is het toch ook inzichtelijk en interessant. Maar dat heb je misschien al lang afgeknipt.
Ja, het is toch altijd wat... Ja. Wat zei, was het niet... Maarten van Amerongen of Henk Hofland, dat je eigenlijk de laatste zin altijd gewoon kan schrappen.
Ja, dat was dit.
Ja, ja. Een beetje zo de afterthought.
Ja, ja. Oké, okay, nou, schrap maar. Maar ik weet niet of je het nou geschrapt hebt in de aflevering
nee,
of de buiten.
Nee, niet schrappen, oké. Het is gewoon dit erin laten.
Ja, oké.
Okay. Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
In de jaarlijkse...
Nee, wacht even, Gijs. We hadden een vraag aan het begin van de aflevering.
Oh ja.
Ja.
Wie, wat of welk
ja.
is met 1700% gegroeid de afgelopen 3 jaar?
Mede dankzij
ons.
Nou ja, Gijs, 1700%, ik kan er gewoon niet bij mijn hoofdje.
Hoeveel procent
dat
is dat?
Dat groeit me boven de pet.
Hoeveel procent is dat?
1700.
Ja.
Nou, Gijs, ik kan je in ieder geval verklappen dat in de jaarlijkse lijst van de Financial Times... En
ja.
Die, ja, dat is een lijst... Ik kan nooit wachten tot die lijstje op de mat ploft... Met de 1000 snelst groeiende bedrijven in Europa is Matt Sleeps, want daar hebben we het over.
Onze eigen Matt Sleeps.
Ja, bekroond als snelst groeiende interieurbedrijf in Europa.
Halleluja. Snap ik volledig.
Ja.
Ik vind het knap, maar ik vind het ook gewoon helemaal terecht.
Ja, en die plek kregen ze, ja, dat hebben we eigenlijk al een beetje nu verklapt, door een verbijsterend groeigetal.
Van 1700%.
In 3 jaar tijd.
Mede dankzij.
Ons.
Ja.
Staat dat ook in de Financial Times?
Ja, zeker.
Oh ja, oké. Okay, ja.
En wij zijn niet de enigen die enthousiast zijn over het aanpasbare matras op Trustpilot.
Ja.
Nou, dat lijkt me, dat is ongeveer de waarheid.
Ja.
Op Trustpilot krijgt Matt Sleeps 4,6 van de 5 sterren en op de Consumentenbond 4,5.
Dat is alleszins een goede score.
Ik vind het eigenlijk een beetje te laag voor Matt Sleeps, ja, maar goed.
Van mij, Gijs, krijgt
je hebt altijd een paar zeurpieten ertussen
van mij
zitten.
Krijgt ze een 4,9. En dan zou je zeggen, waarom niet 5? Ik zeg, er is altijd, ook al kan ik het me nog niet eens voorstellen met mijn kleine hoofd, maar er is altijd toch nog een kleine ruimte voor verbetering.
Hé, en Teun, weet je wat bijvoorbeeld Sandra Smits Agricola daarvan zegt?
Nee, Sandra Smits Boer eigenlijk.
Ja. Maar wat ze zegt?
Nee.
Nou, die zegt, ik heb spijt, vreselijk veel spijt, dat ik niet eerder voor een nieuwe matras ben gegaan. Ja. Sinds onze nieuwe Matt matras slaap ik echt beter dan ooit. Geen pijn meer in mijn hele lijf als ik wakker word.
Wat heerlijk voor
ook het kussen is fantastisch.
Ja.
Nou, dat kan jij ook volmondig beamen, Teun. Ik kan het echt alleen maar aanbevelen. En dat is Sandra Smits Agricola, hè, die dit zegt.
Is niet zomaar,
iemand.
Ja.
Normaal zou ik ook niet zo'n bericht plaatsen.
Nee.
Maar van Matt ben ik echt fan.
Sandra Smits Agricola is heel spaarzaam in het plaatsen van dit soort berichten.
Zeker, maar van Matt Sleeps is echt fan. En ik heb hem trouwens gewoon op de hardheid gelaten, zoals geleverd.
Ja, dat kan Sandra
Sommige Smits mensen zeggen van, hij is zo hard als hij nu is. En dat vind ik precies de goede hardheid.
Maar het mooie is, stel dat je nou denkt van, ja, ik vind
Anderen willen hem harder of zachter.
Ja.
Ja, het is maar net waar je van houdt.
Mag
je
ik nog even
vindt.
Zeggen, Gijs, dat er geen spleet in het midden is?
Zeker. Ja, okay. Het komt door de topping, hè?
Ja.
Ja, ga naar metsleeps.com en krijg 10% korting op de gehele collectie met de code, I love that code, Teun en Gijs. Zo, Teun.
Wil je een pastonjekoek, Gijs?
Ik weet niet of het goed is voor mijn hoest, maar... Nou, hoe kan ik er nee tegen zeggen? Ja. Bovendien, ja, ik vind het toch ook prettig om op de valreep de misofone gemeenschap nog een heel klein beetje tegen met harnas te jagen.
Ja. Nou, oh, Gijs...
Het mondgevoel van de bastonjekoek.
Ja.
Is zo fantastisch.
Het is ook altijd een heel goede...
Het is alsof je een hap zand eet, maar dan lekker.
Een zandkoekje.
Nou, dat is anders dan zandkoeken.
Maar zowel de bastonjekoek als de lange vingers zijn heel goed bodemmateriaal voor taart, hè? Ja, ook dat.
Ik vind de lange vinger niet per se bodemmateriaal.
Nou,
meer tussenmateriaal.
Hoe zit dat met die tiramisu?
Tussen. Dat zijn de laagjes.
Wat zit eronder dan?
Nou, misschien ook wel lange vingers, maar dat wordt wel heel klef en zacht. Klef.
En terwijl, dit is echt heel goed.
Als je dit maalt en met een beetje boter, dan wordt het echt zo'n goede, lekkere, harde koek.
Voor een cheesecake.
Precies.
Ja. Gijs, hart en zal van de podcast.
Wij zelf. Teun van de Keuken en Gijs Groenteman.
Gijs Groenteman en Teun van de Keuken.
Ja.
Oh, wat goed zijn die, hè? Maar, Gijs, we hebben hier een soort Berlijns muurtje gebouwd.
En daarachter zit Tiranella.
Daarachter zit Tiranella, ook wel bekend als Guusje de Vries. En als je zou denken van, ja, ik wil die Tiranella... Ja,
Een mailtje sturen
en zeker niet tegen de rode haren instrijken.
Dat zou ik niet doen. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
Zet dat dan boven, lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Ja.
En dan kan ze een mooie sponsordeal voor je regelen.
Ja, precies. En misschien wil ze dan wel eens voor de verandering naar beneden toe onderhandelen.
Ja.
Ja, zou zomaar kunnen. In ieder geval, als je er niet boven zet...
Met die van je eigen portemonnee.
Dan onderhandelt ze ontzettend naar boven toe. Muzikale omlijsting.
Jan en Kees Groenteman.
En vocale Kiki Jaski.
Ja.
Gijs, en dan is het nu alweer tijd. En ik zou zeggen, Gijs, de lente hangt in de lucht. We willen een beetje vrolijkheid in deze tijd.
Oh ja.
Kom eens met een vrolijke Beatles-tip. Hij pakt even zijn gemberthee. Het is ook niet meer echt... Ik bedoel, als Sander Schimmelpenning dat hoort... dat jij nu de gemberthee pakt, denkt hij... wat is dit voor kerel?
Oh, wat heeft Sander Schimmelpenning daarvan te melden? Dat vindt hij verwijfd, zeker, om
we moeten weer echte kerels worden.
Zodat is dat geliked?
Je hebt dat gelijk.
Waar was ik mee bezig? Ah, dat moet een uitschieter van mijn duim zijn geweest.
Heb je vaker een uitschieter van je duim?
Zeker.
Like jij met je duim? Ik like met mijn wijsvinger.
Oh, dat vind ik heel boomerachtig.
Ja, maar ik ben toch ook een boomer? Nou, het hangt er eigenlijk vanaf. Je weet het niet meer. Nee.
Als je over dat soort dingen gaat nadenken, kan je helemaal in een soort bewustzijnsvernauwing raken.
Ja, dat is grappig, want de motoriek gaat gewoon automatisch. Als je ook moet gaan nadenken hoe je een sleutel in het stopcontact... of nooit een sleutel in het stopcontact... Even, lieve luisteraars, nooit een sleutel in het stopcontact steken, sowieso. Maar als je over moet nadenken hoe je een sleutel in...
In slot moet steken,
dan gaat het ook niet. Ook bijvoorbeeld als je wat gedronken hebt. Ik heb heel vaak met mijn sleutel voor de deur gestaan... en dat ik dan zo dronken dat die sleutel er niet in kreeg.
En dat heb je dan zeker te horen gekregen de dag daarna.
Oh, wat ik de nacht...
Want jouw vrouw hoort dat allemaal, hè?
Geen kwaad woord over mijn lieve vrouw. Gijs...
Waarom zou je in godsnaam bang voor haar zijn?
Nee, ja, precies. Ja. Ken je haar?
Een beetje, ja. Maar hoe kan je daar bang voor zijn, Tuin?
Nee, hè, dat kan echt
onmogelijk.
Weet je wat is? Ze heeft van die hele grote bruine ogen... en die kunnen dus het liefst kijken van de hele wereld... maar ze kunnen me ook zo streng aankijken... dat ik gewoon, ja, dat gaat dan
en wat vind je nou lekkerder?
Ja.
Allebei een beetje.
Allebei een beetje. Alles op zijn tijd.
Wanneer het eruit komt.
Ja, precies.
Ja. Hey, Tuin, de Beatles tip.
Ja.
Oebla die oebla daar, heb je op een gegeven moment gezegd.
Ga je die echt draaien nu?
Nou ja, dat is natuurlijk een vreselijk lied.
Ja.
Een door mij en door de andere Beatles, behalve Paul McCartney, gehaat Beatles
lied. Maar er was iemand die tegen zei, ja, ook dat maakt de Beatles? Of juist, die had er...
Ja, Peter Buwalda heeft ooit een column geschreven over... dat hij vond dat er bepaalde Beatles-platen herschikt moesten worden.
Ja.
En toen ging het over het liedje Yellow Submarine.
Ja.
En toen zei hij dat het een vreselijk en zei hij van... maar dat maakt de Beatles juist de Beatles.
Ja.
Ik hoor het Gijs Groenteman zeggen.
Ja.
En dat was de streamer in die column. Dus dat vond ik, vond ik heel leuk.
Ja.
En
toen was je nog niet zo beroemd als nu.
Nee, toen was ik aan het begin van mijn roem.
Dus toen als je een keer een streamer in een column bent...
Ja, dat vind ik sowieso leuk. Zou ik nu ook nog leuk vinden.
Okay.
Nu de roem vooruitgesneld is.
Ja.
Anyway, Obla Di Obla Da... is een typisch irritant Paul McCartney-lied.
Ja.
Paul McCartney is natuurlijk fantastisch. We kunnen zijn genie niet genoeg prijzen. Maar hij heeft een super...
Ik zeg,
super...
we kunnen het minstens 1700% prijzen.
Absoluut. Hij heeft een super irritante, olijke kant.
Ja.
met dan gaat hij iets bedrijven, een soort humorbedrijf. Ik vind humor en Paul McCartney sowieso...
Maar dat weet hij niet. Hij heeft die memo nooit gekregen.
Hij heeft die memo nooit gekregen. En ja, blijft het maar bedrijven. En dat is altijd cringe en ongemakkelijk. Het verstoort zijn concerten ook nogal, bijvoorbeeld.
Ja.
Zijn pogingen tot humor. En hij heeft dus ook een soort olijke liedjes. Een beroemd voorbeeld is Maxwell Silver Hammer. En Obladi Oblada. En dat zijn zulke... Ja, kijk, melodieus, het zijn natuurlijk onmiddellijk... Je onthoudt ze weer voor altijd als je ze één keer hoort. Maar het zijn zulke irritante liedjes.
Vooral deze, ja. Dit is eigenlijk een festivalnummer.
Ja, precies. Dat genre is het. En die andere drie Beatles haten ze ook, die liedjes.
Ja.
En het erge...
Dat duwt hij dan door.
Precies, het erge en het goede van Paul McCartney... is dat het natuurlijk wel een man op een missie is.
Ja.
En als hij iets wil, dan wordt hij gewoon super dominant. En dan zal het ook gebeuren.
Het is maar goed dat hij zich niet in de politiek heeft gemengd, wat dat betreft. Dan had hij zomaar ook aan
het is sowieso serie... heel goed dat hij zich in de muziek heeft...
In de
heeft.
Tyrant-serie kunnen
zeker. Voegen. Nou, ja, oké. Goed. Of hij nou een psychopaat is, weet ik niet. Maar goed, hij heeft echt een dwingend kantje in zich... En werd zo'n nummer geoefend en dan moest en zou die het erin krijgen. En die andere Beatles vonden het allemaal verschrikkelijk. En hij bleef er maar op doordrammen. En met Obladi Oblada is ook een beroemd verhaal dat echt de stemming gewoon per uur daalde. En,
Hoe lang hebben ze daarover gedaan om het op te nemen?
Ik geloof 2 of 3 dagen, echt best wel lang.
Wat?
Ja, echt lang. En op een gegeven moment is en hij kreeg maar niet, had die melodie en tekst, maar hij kreeg, zal ik maar zeggen, het gevoel van het liedje niet goed, of het goede ritme. En toen, op een gegeven moment, is John Lennon woedend weggelopen tijdens de White Album sessies, was dit allemaal. En toen, op een gegeven moment, stormde die de ruimte weer in en begon hij dat soort ska-achtige ritme te spelen op de piano.
John Lennon?
John Lennon, wat uiteindelijk de sleutel van het liedje is geworden. En toen was het er. En toen hebben ze het opgenomen. En toen was het klaar. Dus het is in grote ruzie. En uiteindelijk zou ik zeggen... Juist in een soort vlaag van woede van de zon. Oké, dan doen we dit wel.
Ja.
Dan heb je het tenminste.
Dan zijn we er ook klaar mee.
Dan zijn we er ook klaar mee. Hebben ze het opgenomen. Vervolgens
is
het nog een hele ruzie. Omdat Paul McCartney niet als single wilde. Eigenlijk met dezelfde ruzie als die over Revolution. Als vorige. Paul McCartney niet als single wilde. Dat andere Beatles dat hebben geveto'd. Toen heeft een andere groep of zangeres, weet ik even niet, het opgenomen. Is het alsnog een nummer 1 hit geworden, want het is een super aanstekelijk liedje. Maar het is vreselijk.
Ja.
En het is, ja...
Kijk,
is,
weet je wat ik wil?
Het is aan de ene kant een soort schandvlek, vind ik het. En aan de andere kant is het ook heel erg wat de Beatles is.
En Gijs, wat ik ook het fijne vind... Kijk, deze Beatles-rubriek, die gaat wat mij betreft... minstens zoveel over het verhaal als over de muziek.
En dit is... absoluut een onderdeel van het verhaal.
Ja, dus als mensen denken van... oh, ik wil dat vervelende nummer niet draaien... dan hebben ze toch jouw mooie verhaal gehoord.
Ja, en het is toch... je hebt het White Album, mijn lievelingsplaats van de Beatles... en heb je eerst Back in the USSR... en dan Dear Prudence... en dan Wild Honey Pie... en dan Obladi Oblada. Ik weet niet, even niet... de volgorde heb ik nu even niet precies helemaal paraat... maar dat is ook dat je denkt van... wat komt er allemaal voorbij? Ik bedoel, wat krijg je allemaal voor een idiote cadeaus... van die mensen achter elkaar gezet... opeens zo'n plaat. Anyway, de Beatles tip van deze week. De link staat in de show notes. Obladi Oblada.
Teun en Gijs vertel hem alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ik wil ook nog wel even benoemen dat een resting happy face is niet per se... mensen lachen wel naar je, maar dat is niet per se flirten... en dat ze met je naar bed willen.
Oh, nee. Nee,
dus
dat
vond ik wel altijd teleurstellend in.
Ja.
Gewoon in de dag.
Ja, want het is ook niet per se een sexy iets, toch?
Nee, het is niet per se
om
sexy.
Om happy te zijn.
Nee.
Nee. Of happy eruit te zien.
Dat is natuurlijk dus al één zwaar ding voor ons.
Heel zwaar. Ja. Dat niemand met ons naar bed wil.
We zouden het toch zo doen? Iedere donderdag een nieuwe aflevering.
We zouden het toch zo doen?
Meer van dit.